Ik wil u vragen om Johannes hoofdstuk 17 met mij op te zoeken. En we lezen dan van vers 1 tot en met vers 13. We staan stil bij het 13e vers. Dus we lezen Johannes hoofdstuk 17 van vers 1 tot en met vers 13. En we staan stil bij het 13e vers. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. En zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, omdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven. En ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. En ze hebben ze daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want ze zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt. Die heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon van het verderven. Verderf opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe. En spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Tot zover het woord van de Heere. Ik bedenk dat wanneer we het woord van de Heere lezen, dat niet slechts een mens aan het woord is, maar dat de Heere zelf spreekt. Het thema van de prediking is volkomen blijdschap in Christus. En ik weet niet of u wel eens in Londen geweest bent. We hebben zelf een paar jaar in Londen gewoond. En wat ik een van de plekken die ik wel mooi vind om te bezoeken, dat zijn de plekken waar de begraafplekken zijn. Dan zegt u misschien van ja, waarom juist begraafplekken? Wel, een van de begraafplekken waar ik een paar keer geweest ben, dat is Bunhill Fields. En dat is de plek waar veel van de Puritijnen begraven liggen. Het is een... was in die tijd dat destijds de begraafplek was aangelegd, lag het buiten Londen. Op dit moment ligt het binnen Londen. Maar het was een afgezonderde plaats. Daar werden de predikanten begraven die zogeheten non-conform waren. En dat betekent, ze wilden zich niet stellen onder de staatskerk. Ze hadden zich afgekeerd van het systeem waar de staat als het ware de kerk regeerde. En ze konden zich daar niet aan commenteren. En als gevolg daarvan werden hun de kerken ontzegd. Als gevolg daarvan mochten zij het woord van de Heer daar niet meer prediken. En uiteindelijk zelf mochten ze niet begraven worden in de stad. Maar moesten ze buiten de stad begraven worden. En ondanks dat. Ondanks de moeilijke tijd die zij doorgemaakt hebben. En denk bijvoorbeeld aan John Bunyan, ligt er ook begraven. Jarenlang opgesloten geweest in de gevangenis. Toch loopt, wanneer we het werk van hun doorlezen, wanneer we dat lezen, zien we dat het overloopt van vreugde en blijdschap. Zij waren een van de meest vreugdevolle mensen. En dan stellen we ons die vraag: wat was de grond van hun vreugde? Nou, was zeker niet de omstandigheden waarin ze geleefd hebben. Het was zeker ook niet de bezittingen die zij hadden. De vreugde was ook niet zozeer in het leven wat ze geleefd hadden. Maar het was de genade en de blijdschap in de Heer Jezus Christus. Ik wil zo vragen in het begin van dit woord. Kent u iets van de blijdschap die in de Heer Jezus Christus is? En vaak komen we mensen tegen die als het ware een soort van achtbaan blijdschap kennen. De momenten dat het als het ware langzaam naar een hoogtepunt gaat. En dan gaat alles eigenlijk mee. Het gaat met de wind mee. En vervolgens, net als dat een achtbaan naar beneden toe gaat. Gaat alles voor de wind. Het geloof gaat goed. Dan is er blijdschap. Maar dan zijn er die momenten dat er eens, als het ware, de snelheid eruit is. En hoewel dat ook kan zijn door ons vlees. Hè, we zijn steeds menselijk. Is er toch een mate van stabiliteit, van blijdschap in de Heer Jezus Christus. En daarom komt Paulus schrijven in 2 Korinthe: we zijn bedroefd, maar toch steeds blij. Wat was dit geheim van Paulus? Nou, we staan vandaag stil bij het woord van de Heer Jezus in het gebed, het hoogpriestelijke gebed. Daar waar de Heer Jezus spreekt, maar nu kom ik naar u toe en ik spreek het in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. En we staan stil uit bij die woorden, mijn blijdschap. En de Heer Jezus, hij bidt dat zijn blijdschap, die hij in zichzelf met zich meedraagt, deel zal zijn van zijn volgelingen, zijn discipelen. Laten we hem daarom net als Mozes de berg Nebo beklom, samen met hem opklimmen. Mozes, toen hij opklom de berg Nebo op, kreeg hij een buitennatuurlijk zicht op het land Kanaan. En Mozes was in staat om van het meest zuidelijke naar het meest noordelijke punt te kunnen aanschouwen en de heerlijke plaatsen te kunnen zien die de Heere voor het volk Israël had bestemd. Laten ook wij zo de heerlijkheden van deze Heer Jezus Christus aanschouwen. Samen met de discipelen opklimmen. De berg van de verheerlijking. En we hebben hierbij 6 gedachten. De eerste 3 zijn eigenlijk min of meer een achtergrond. Ze vormen een achtergrond. En de laatste 3 gaan wat dieper in op de blijdschap. De eerste is de vreugde en de blijdschap in het werk van de Heer Jezus. In zijn werk en zijn onderwijs. Het tweede is vreugde in wie hij in is. Het derde is de vreugde wat hij gedaan heeft. En dan vervolgens gaan we eigenlijk in op deze blijdschap. Wat is de aard van deze blijdschap? Waarom is deze belangrijk? Deze blijdschap zo belangrijk? En het zesde punt is, waar vindt Christus zelf zijn vreugde in? En hierbij is het gebed van de Heer, Heer, open onze zwakke ogen. En laat ons zien met het oog van het geloof, opdat we hem mogen aanschouwen in al zijn heerlijkheid. Laten we eerst zien op deze Heer Jezus Christus, naar zijn werk en zijn onderwijs. Wie was hij? Wat heeft hij gedaan? Laten we zijn handeling eens bezien. Hij was het die kwam voor het minste. Hij was het die kwam voor het minste. Hij was het die het verworpene op kwam zoeken. Toen de Heer Jezus neerdaalde van de hemel en op deze aarde wandelde, kwam hij niet naar de hoogst geplaatsten toe. De Heer Jezus ging naar de koningen van deze wereld om met hen, als het ware, te overleggen over zijn koninkrijk. Nee, wat deed de Heer Jezus toen hij op aarde kwam? Hij zocht het verworpene op. De Heer Jezus zocht juist het minste op in deze wereld. Wat deed de Heer Jezus? Hij zat met eenvoudige vissermannen. Hij nam de tijd om de Melaatsen te bezoeken. Hij was het die afdaalde en iemand opzocht die al meer dan 30 jaar op een ziekbed lag. Hij bezocht de zieken. Hij bezocht de Melaatsen. Zij die buiten de stad woonden, waarbij als de Melaatsen richting de mensen liepen, riepen de mensen, raak mij niet aan, want u bent Melaats. Maar de Heer Jezus, hij ontving hen. En met een machtswoord genas hij de Melaatsen van hun ziekte. Met een machtswoord genas hij de blinden van hun blindheid. Met een machtswoord deed hij de verlammen huppelen. Hij deed de stommen weer zingen. En hij was het die sprak naar de mensen. Hij was het die zijn stem verhief. Het bekende gedeelte van die woorden van Matteüs hoofdstuk 5. De bergspreking, de zalenspreking. Waar hij zei, zalig zijn de armen van geest. Want van hun is het koninkrijk. En zijn zijn woorden niet als melk en honing? De heer Jezus, hij ziet juist op het armen van geest. Hij is gekomen voor hen die zelf tot die ontdekking is gekomen. Ik ben arm. Ik heb niets op deze aarde voor mezelf. Ik heb niets om op te steunen. Ik heb niets voor mezelf. Er is voor mijzelf, in mijzelf, geen hoop. En dan klinkt de woorden van de Heer Jezus. Zalig zijn de armen van geest. Want voor hun is het eeuwige leven. Zij hebben deel aan het eeuwige leven. Zalig zijn degenen die vertroosten, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn zij die treuren. Wie is het die hen vertroost? Niet de wereld. Niet hun goederen. Maar hun tranen worden vertroost door de Heer Jezus Christus. Zij die moe gesteden zijn, zij ontvangen vreugde in de Heer Jezus. En de Heer Jezus, hij vervolgt zijn woorden tijdens de zalensprekingen. Zalig zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid. Die omwille van het woord van de waarheid, omwille van het evangelie van de Heer Jezus Christus, verdrukking te lijden hebben. Zij die weggestopt zijn in de stinkende cellen. Zij die gemarteld worden omwille van de waarheid van het evangelie. Zij die geslagen worden, misbruikt worden en verouderd vuil worden achtergelaten om te sterven. De Heer Jezus, hij zegt, zalig zijn zij. En de Heer Jezus, hij zegt, zalig bent u. Wees verblijd en verheugd als u dit overkomt, want uw loon is groot in de hemelen. Het woord van de Heere roept ons voortdurend op. Verheug u in de Heere. Paulus zegt, ik zeg het u opnieuw. Verheug u in hem. Hij is de bron van blijdschap en vreugde. Als alle bronnen op deze aarde uitgedroogd zijn. En droog en dor zijn. Is hij het levende water. En o, hoe verlangt de heiland er niet van. Dat wij ten volle genieten in hem. Er is vreugde in hem. Tijdens zijn rondwandeling was hij die sprak tegen de Melaatse. Ik wil, word gereinigd. Hij was gereinigd. Tegen de hoofdman en tegen de blinden sprak hij. Ga heen. Het zal gebeuren in uw geloof. Hij was het die tegen de zee sprak. Zwijg. En de winden stoppen. Hij was het toen een leger met demonen in iemand was. En hij sprak de woord slechts ga. En ze gingen uit. Ja, zijn koninkrijk is een koninkrijk van een rijke schat. Gelijk aan een parel van grote waarde. En zijn woord brengt vreugde. Een onwankelbare vreugde. Denk aan deze vrouw. Die bij de Heer Jezus kwam. Ze riep aan de Heer. Heere. Zoon van David, ontferm u over mij. En de Heer Jezus, hij beproefde haar. Door te zeggen, ik ben gekomen voor het volk van Israël. En wat deed deze vrouw? Ze knielde neer. En ze zei, mijn Heer, zelfs de honden eten van de kruimeltjes van de tafel vallen. En de Heer Jezus zei, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Hij was het die het minst opzocht. Hij was het. Toen de discipelen de kinderen wegzonden, zei hij, laat de kinderen tot mij komen, want der zulken is het koninkrijk van de hemel. En hij legde hun de handen op. Blijdschap in de Heere. Blijdschap voor hen die lijden omwille van het evangelie. De Heer Jezus zegt, allen die vrouw, moeder, vader of kinderen hebben verlaten omwille van mijn naam, zij zullen honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Wie is hij? Wie is deze Jezus? Hij is de God van eeuwigheid af. Hij is de geliefde Zoon van de Vader. Hij die was voor het aangezicht van de Vader spelende. Hij is de geliefde, de meest gekoesterde van de Vader. Enige Zoon in wie hij zijn volmaakte vreugde heeft. Hij is het die de hemel en de aarde geschapen heeft. Er bestaat niets op deze aarde dat niet buiten hem geschapen is. Alles behoort hem toe. Er is niets in deze wereld, zelfs geen enkel deeltje dat op deze wereld bestaat, dat niet zijn eigendom is. Alles behoort hem toe. Hij is de soevereine God. Zijn woord heeft almacht. Hij is het, wanneer de bliksem neerdaalt op de hemel, gebiedt hij de bliksem zijn weg. Hij is het die de dieren in het veld onderhoudt. Hij gebiedt en het zal gebeuren. Hij is het die ook de wereld in stand houdt. Die ervoor zorgt dat de wereld niet uit elkaar valt. Dat er een leefomgeving is. Hij die ervoor zorgt dat de zon en de maan precies op de juiste afstand staan van de aarde. Zodat er een leefklimaat is. Hij is de Zoon van God, de Koning der Koningen. Deze Koning. Hij die bekleed is met macht en majesteit. Met eer, glorie, majesteit. Hij was het die neerdaalde uit de hemel om mens te worden zoals wij. Hij legde zijn heerlijkheid af om onder ons te wonen. Om te komen als de beloofde Messias. In deze Jezus Christus is Emmanuel, God met ons. Hij is het van wie Johannes het uitroept. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Hij zelf, die de minste werd. Die zijn leven heeft gegeven. Voor de vreugde van zijn volgeling. Hij is het die we horen bidden. Nu kom ik naar u toe, Vader. Ik spreek het in de wereld. Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Het is iets van mijn achtergrond. Maar wat is dan de aard van deze blijdschap die de Heer Jezus, waar hij over spreekt? Wel, dit is een geestelijke en goddelijke blijdschap. En daarom deze blijdschap van de Heer Jezus Christus kan ervaren worden, ondanks de moeite en de zorgen die wij in het leven kunnen tegenkomen. We vergeten vaak wanneer we de brieven van Paulus lezen, dat de meeste van de brieven die hij schreef, schreef hij in een donkere cel, toen hij in de gevangenis zat. De woorden die Paulus opschreef, verblijdt u altijd in de Heer, ik zeg het opnieuw, verblijdt u, heeft Paulus geschreven toen hij in de gevangenis zat. En wel, naar menselijke maatstaven zouden we misschien zeggen, waar kon hij zich nog heen verblijden? Wat was het dat Paulus zich verblijdde? Hij was verblijd in de Heer. Paulus had geleerd wat het geheim was van de blijdschap die in de Heer Jezus Christus is. En de blijdschap door een zoete omgang met hem. Hoe donker misschien wel de wegen kunnen lijken, kunnen zijn. Hoewel we misschien wel veel te verduren krijgen in ons leven. Hoewel het misschien wel kan zijn dat in ons leven dat we op een moment komen dat we zeggen, Heere, ik kan het niet langer. Ik kan niet langer dit dragen. Ik ben uitgestreden, ik ben moe. Luister dan naar deze Jezus. Deze Jezus, hij ging naar de Vader. Niet alleen voor zijn eigen heer en heerlijkheid, maar hij ging ook naar de Vader voor het goede van zijn broeders en zusters. Hij is het die de armen uit het slijk trekt. Hij is het die neerknielt voor de gebrokenen. Hij biedt opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Wat hebben we meer te verlangen dan deze blijdschap die in de Heer Jezus Christus is? Wat is er meer waard dan deze blijdschap en de vreugde die de Heer biedt? Is het gezondheid? Misschien is er iemand die zegt, die dit hoort, die zegt, ja, als ik weer gezond ben, dan is mijn blijdschap weer voorkomen. Als ik mijn gezondheid weer terug heb, als ik mijn ziekte weg is, als mijn ziekte van mij geweken is, dan heb ik ten volle weer de blijdschap van dit leven. Maar luister goed, er komt een moment dat ook u zult sterven. We hebben niet hier het eeuwige leven. En weer een ander zegt, het zit in de schoonheid en dit is precies wat de wereld ons probeert voor ogen te schilderen. En mensen zijn er die zeggen, als ik maar de schoonheid heb, zoals de reclamebeelden weergeven, dan heb ik de blijdschap ten volle in mij. Echter komt een moment, jonge vrouwen, meisjes, dat ook onze schoonheid zal aftakelen wanneer we ouder worden. Weer een ander zegt, ik haal mijn blijdschap en volkomenheid uit eer en erkenning. Velen die in de voorgaande eeuwen geprezen zijn geweest, hun namen zijn inmiddels alweer vergeten. Weer een ander zegt, het is geld. Geld is mijn blijdschap. Als ik genoeg geld heb, voor mijn pensioen, dat ik als het ware verzekerd ben van mijn inkomen, zodat ik een gerust leven kan leiden, dan is mijn blijdschap volkomen en volmaakt. Jongens en meisjes, ik wil jullie een voorbeeld noemen. Een paar jaar geleden stond ik aan het werk, een werkplaats, en ik repareerde en ik zag het eraan. Ik keek dwars over de weg en ik zag dat er een ongeluk gebeurde. Veel politie kwam erbij, ambulance kwam erbij, traumahelikopter kwam erbij. Wat was er gebeurd? Er was iemand die zijn hele leven gewerkt had. Hij had eigenlijk alle overuren die hij had, had hij opgespaard om eerder met pensioen te kunnen gaan, zodat hij kon genieten van zijn leven, de laatste van de jaren van zijn leven. Hij nam eigenlijk nooit vakantie op, of heel weinig vakantie op. Maar gebeurde er een ernstig ongeluk. Hij kwam onder een hefdruk. Daar, wij spreken een paar honderd meter, stierf hij. We hebben hier niet het eeuwige leven. Ook dat geeft ons niet die volkomen blijdschap. Jongens en meisjes, dit is waar de wereld ons probeert mee te overtuigen. Blijdschap en geld. Blijdschap en mooie kleren. Blijdschap als ik er maar mooi uitzie. Ja, dit is niet de blijdschap waar de Heer Jezus over spreekt. Heer Jezus spreekt opdat zij men ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. En dit is een blijdschap die in ons kan wonen, zelfs als de omstandigheden moeilijk zijn. Zelfs als we ziek zijn. Zelfs als we moeten sterven. En dit is mogelijk, broeders en zusters. Het hele Nieuwe Testament spreekt hierover. Over de vreugde in de Heer Jezus Christus. En daarom wil ik in ieder oproepen, gun uzelf geen rust, totdat we deze blijdschap die in Christus Jezus te vinden is, dat we die gevonden hebben. Rust niet voordat deze vrede, deze blijdschap van de Heer Jezus Christus ons deel is. En dit is niet een soort van blijdschap die we als een extra boven ons geloof moeten toevoegen. Nee, dit is een onderdeel van het geloof. En zijn blijdschap is een oneindige blijdschap. En buiten de blijdschap van de Heer Jezus Christus is niets anders te vinden. En er is niets in deze wereld, niets in ons leven te vinden wat te vergelijken is met deze blijdschap van de Heer Jezus. En deze blijdschap kunnen we niet aanvullen met iets anders. Zie het als een oceaan die vol is met de blijdschap van de Heer Jezus Christus. Gevuld. En zijn gebed is dat onze lekkende emmers telkens opnieuw gevuld worden met deze blijdschap. Deze vreugde is goddelijk. Daarom zegt de Heer Jezus, mijn blijdschap. Dit is niet een vreugde die we van onszelf kennen. Dit is niet een vreugde of een blijdschap die als het ware vleeselijk is. Velen vandaag de dag denken dat die vreugde een soort van levendigheid is. En velen die linken deze blijdschap met een levendigheid die dat weer linkt aan een luidruchtige opgezweeptheid. Wij zien dat niet om ons heen gebeuren. Ze kijken naar veel kerken, naar hedendaagse kerken. De vormen van aanbiddingsvormen. Dat zijn als het ware een soort van geestelijke extasepunten geworden. Alsof het een soort van moment van de week is. Alsof een soort van geestelijke drugs wordt toegepast. En we gaan van week tot week, als het ware, op die wijze voort. Is dat datgene wat de Heer Jezus hier bedoelt? Nee. Zijn vreugde is een heilige vreugde. En deze vreugde valt ook samen met een mate van ernst. De Heer Jezus, Hij zelf was een man van smarten. De Heer Jezus, wanneer we zijn leven bestuderen, zien we dat Hij een man was verdriet. Die veracht werd door de mensen. Iemand die verworpen was, voor wie men de gezicht afdraaide, afkeerde. En toch is deze man de man van vreugde. Toch droeg hij het kruis in vreugde. In het uitzicht dat hem voor ogen was gesteld. Daarom kan deze vreugde geen aardse vreugde zijn. Maar is het een hemelse vreugde. Luister naar Paulus. Dat schrijft aan de Korintiërs. Wij worden in alles verdrukt, maar we worden niet in nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar we zijn niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar we worden niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. We dragen altijd het sterven van de Heer Jezus Christus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaard wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaard wordt in ons sterfelijke vlees. En Paulus, hij gaat door en dan schrijft hij over een lichte verdrukking. Hoe kan het dat Paulus deze woorden schrijft? Zijn bron van blijdschap en vreugde is in de Heer Jezus Christus. Paulus was een man van vreugde. Paulus was een man van blijdschap. Paulus hield niet een soort van masker voor. Als het ware toen hij de brieven schreef, als het ware een masker voorhield en zich voordeed alsof hij verblijd en vreugd was in de Heer, maar in werkelijkheid dat hij iemand was die eigenlijk te neergeslagen was. Alsof het een soort gemaakte vreugde was. Nee, Paulus, hij richtte zijn ogen op de dingen die niet zichtbaar zijn. Of luister naar Petrus. Petrus, als hij schrijft aan de verstrooiden. Hen die in de verdrukking waren. Hij schrijft het volgende. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft en verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Deze mensen, deze broeders en zusters waren verdrukt. Ze moesten hun huizen verlaten. Ze waren overal heen verspreid, ze hadden geen bezittingen meer. En toch schrijft hij, u verheugt zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Zo groot dat Peter schrijft, u verheugt zich met een onuitsprekelijke vreugde. Zo'n grote blijdschap dat hij er geen woorden aan kan geven. Als het ware alsof Petrus de pen tijdelijk neerlegt. U verblijdt zich met een onuitsprekelijke blijdschap. Broeders en zusters, deze smaak van deze hemelse blijdschap heeft de smaak van honing. Zoet als honing. En deze blijdschap is een blijdschap die gedurende het leven in Christus zal toenemen. Naarmate we groeien in het geloof, groeien we ook in deze blijdschap. Het is hetzelfde als in een huwelijk. Wanneer we met elkaar in het huwelijk treden, We kennen het wel als we gehuwd zijn. Misschien voor sommigen wat langer het huwelijk. Want je denkt op het moment dat je met elkaar in het huwelijk gaat, dat je denkt van het kan niet beter worden. Het kan niet meer worden. Ik hou zoveel van mijn vrouw, ik hou zoveel van mijn vrouw. Maar toch zien we dan dat door het huwelijk heen, dat het meer stabiliteit krijgt. En dat elke dag nog steeds de liefde toeneemt. En zo is het ook met het groeien in deze blijdschap. Als we de kans zouden hebben om af te reizen naar een land zoals bijvoorbeeld Noord-Korea. We zouden de broeders en de zusters daar ontmoeten. We zouden afdalen naar de donkere plaatsen waar ze opgesloten zitten. En we zouden ze vragen naar deze vreugde. Ondanks hun erbarmelijke omstandigheden zouden hun ogen oplichten. Hun doffe ogen oplichten in de blijdschap en de vreugde van de Heer Jezus. En dit is een blijdschap die de wereld niet kent. Dit is een blijdschap die de wereld niet kent. Broeders en zusters, dit is het hemelse manna dat de Heere gaf aan het volk van Israël toen men door de woestijn heen trok. De Heere gaf hemels brood. En dit brood dat daalde niet in Egypte neer, maar het daalde neer in het kamp van het volk. En zodra de nieuwe dag weer aanbrak en ze hun tenten openden, was het wit van het manna. En dan konden tenten uitgaan en er was genoeg, voldoende manna voor iedereen. En dit is het hemelse brood dat voorziet van dag tot dag, ook om ons te kunnen verheugen in de Heer Jezus Christus. En dit is de natuur van deze blijdschap. Ten vijfde, waarom is deze blijdschap zo belangrijk? Wat is het belang hiervan? Waarom is het zo belangrijk dat de Heer Jezus vlak voor zijn lijden en sterven deze woorden biedt voor de Vader? Omdat we deze blijdschap nodig hebben. De Heer Jezus spreekt voortdurend over het feit dat de discipelen in de wereld blijven. Ik zou zeggen, als u de Bijbel met mij open hebt, dan zien we bijvoorbeeld in vers 11. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Vers 12. Toen ik met hen in de wereld was en hen bewaarde. Vers 13. Maar nu kom ik naar u toe en ik spreek dit in de wereld. Vers 14. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn. Vers 15. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Vers 16. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Vers 18. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, zo heb ik ook hen in deze wereld gezonden. En broeders en zusters, het is omdat zij in de wereld zijn. En de wereld is een opstandige plek die rebellie is tegenover de Heer. Er is haat tegenover God. We bevinden ons op het strijdveld. Wanneer we hem toebehoren, dan bevinden we ons op een geestelijk strijdvlak. Daarom hebben we de blijdschap in de Heere nodig. Een christen kan niet zonder deze blijdschap. We kunnen niet zonder de hemelse blijdschap die hij ons schenkt. Een paar weken geleden stonden we stil bij de woorden Nehemia. Over de opwekking. En wat gebeurt er dan? Nehemia, hij vindt het wetboek, hij opent het wetboek voor de oren van het volk. En hij leest in de wet voor en verklaart in de woorden van de wet. En wat gebeurt er? Het volk dat huilde en rouwde. We zien als het ware, alle kracht vloeide als het ware uit het volk uit. Omdat ze begrepen dat ze gezondigd hadden tegenover de Heer. Wat zegt Nehemia? Nehemia 8 vers 11. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En deze blijdschap is als het ware de brandstof voor de motor om voor te kunnen gaan. Thomas Manton noemde het, deze blijdschap is de olie voor de wielen. En deze blijdschap geeft kracht om dingen te kunnen doen. En is het niet zo dat blijdschap onze moed verfrist? Is het niet zo dat blijdschap ons kracht geeft om taken te kunnen doen? Is het niet zo dat deze blijdschap van de Heer Jezus Christus ervoor zorgt dat onze werken voor kunnen zetten? Dat we ook daarmee het evangelie kunnen brengen naar de wereld? Hoe kunnen we aan het einde van ons leven zeggen, ik heb de loop gelopen en mij wacht de kroon van de eeuwigheid. Het is de blijdschap van de Heer Jezus Christus. En dit is een blijvende blijdschap, broeders en zusters. Dit is een blijdschap die gefundeerd is in het werk van de Heer Jezus Christus. En alle blijdschap die we hier op deze aarde vinden, is eigenlijk hetzelfde als vuurwerk. En jongens en meisjes, jullie kennen het wel, met oud en nieuw. Er wordt iets aangestoken, het gaat even de lucht in. Even is de hemel verlicht met de mooiste kleuren. Het duurt maar slechts een paar seconden. Weg is het weer. Zo is het met de blijdschap van de wereld. Maar de blijdschap van de Heer Jezus Christus is een blijvende blijdschap. Wat was het dat de discipelen voordreven? Wat maakt het dat Paulus voortging? Wat maakt het dat George Whitefield haast maakt als een vurige paard om het woord te verspreiden? Het was de blijdschap die in de Heer Jezus Christus is. Het was die volmaakte blijdschap die in de Heer Jezus Christus zelf is. Dit brengt bij de laatste gedachte. Want waar vindt dan de Heer Jezus zijn vreugde in? Hij vindt ten eerste zijn vreugde in de Vader zelf. Maar waar verheugt hij zich in als hij deze woorden bidt? Ook dat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Broeders en zusters, er is geen twijfel over dat zijn verlangen is dat deze zalige blijdschap ten volle is in ieder die hem volgt. Hij verblijdt zich in het feit wanneer wij die blijdschap van hem ten volle in ons hart met ons meedragen. Herinner dat hij voortdurend bidt. Herinner dat wanneer misschien de zorgen ons leven omringen, wanneer misschien de golven voortdurend tegen ons levenshuis aan kunnen beuken, wanneer die momenten daar zijn dat het water als het ware zo hoog geklommen is dat het water onze lippen staat, vlucht dan naar deze woorden. Leg uw vinger bij de woorden in, in het gebed. En weet dat hij bidt. Dit is de remedie voor depressie. Dit is de remedie voor hen die in zorgen zijn. En Luther zei, wanneer de zorgen komen, zing Psalm 46 en mediteer op het hoge priesterlijke gebed. En laat deze woorden als een zalf op onze wonden zijn. Als water voor de dorstigen. Christus vindt vreugde in de vreugde van de heilige. Ik spreek het in de wereld opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. We hebben gelezen al eerder in Johannes hoofdstuk 16, vers 24. Daar zei de Heer Jezus tegen de discipelen, bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. En toen moesten de discipelen bidden. Bid opdat u ontvangt, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. En dat was het moment dat hij de discipelen onderwees. Maar hier horen we de zaligmaker zelf bidden. Nu bidden niet de discipelen. Nu is hij het zelf die bidt. Zijn verlangen is om deze blijdschap volkomen te maken in hen. Daarom verspreidt het evangelie ook naar de wereld. Opdat deze blijdschap verspreid mag worden. En zo komen we tot een einde. We hebben gezien de blijdschap die in de Heer Jezus is. We hebben gezien dat dit een blijdschap is die wereldvreemd is. Wat is dan het geheim van deze blijdschap? Wat is onze taak? Is deze blijdschap iets van een soort van masker die we ons voor moeten houden? En wanneer we met elkaar spreken, misschien in de kerk, als het ware een vrolijk hart, vrolijk gezicht voorhouden en vervolgens thuiskomen en weer met de pakken neergezitten. Nee. Ik wil u vier dingen geven, vier dingen aanreiken. Want het is geen gemaakte blijdschap. Vier toepassingen. Het eerste is, hoe worden we deel van deze blijdschap? Dus het eerste is te herkennen dat het zijn blijdschap is. Herkenning dat het zijn blijdschap is. Christus, hij is de auteur, hij is de reden en de zekerheid van deze blijdschap. Nou, deze Jezus omziet naar het minste, naar het meest zwakke, naar het verloren. Het tweede is, wees in het woord. Wees in het woord van de Heer, door het oog van het geloof. Overdenk het woord van de Heer. Mediteer over het woord. Lees niet slechts morgen het woord van de Heer, als het ware. We lezen een aantal versen en dan leggen we volgens het woord weer aan de kant. Nee, laten we het woord ook inwerken in onze harten. Mediteer. Overdenk. En laat het in uw hart zijn. Dit was het geheim van de Puritijnen. Daar haalden zij hun vreugde en blijdschap vandaan, omdat zij in het woord waren. Hun blijdschap was gefundeerd op de beloftes en op de zekerheid in de Heer Jezus Christus. En deze meditatie verfrist ons en geeft ons nieuwe moed om voor te kunnen gaan. Zet je hart erop. Wees ermee doordrongen. Houd zijn woord voor ogen. Toen de engelen, of toen de herders, het nieuws werd aangezegd toen de Heer Jezus geboren was, ging de hemel open, engelen daalden neer. Wat zeiden ze tegen deze herders? Lucas 2. Engel zei, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Het derde. Als er iets in ons leven is wat deze vreugde tegenhoudt, doe het weg uit uw leven. Als er zonde in uw leven is, keer radicaal af van de zonde. Zonde in uw leven is misschien zondige patronen. Keer u af van de zonde. Belijd ze tegenover de Heer. En keer u heen naar de Heiland, opdat uw blijdschap in Hem weer wordt hersteld. Blijf niet in de zonde wandelen. Dit zijn de dingen die ons ontnemen. De blijdschap en de vreugde in Hem. Dat is het derde. Het vierde is, bid. Bid. God is een God van vreugde. Wanneer we in het aangezicht van de Heer zijn, dan is dat vreugde en blijdschap. Stort uw hart uit voor Hem. Zoals we de psalmen lezen, de meeste van de psalmen beginnen met verdriet en eindigen met jubeling, met lof, met prijs en aanbidding. Aan deze koning, de koning. Psalm 16 zegt, overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. En dit is de blijdschap die door de Heer Jezus Christus ons geschonken wordt. Ik kom naar u toe. Ik spreek het in de wereld. Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Laten we ook het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Vader in de hemel. Dank u wel dat de blijdschap ten volle geschonken is in het Lam. Vader, u weet dat ons eigen leven vaak een op en neer kan zijn. Vader, dat er veel dingen kunnen zijn, Heer, die blijdschap kunnen ontnemen. Alsof het nu zonde is. Leert u ons te mediteren op onze Heiland. En zalig maken de Heer Jezus. Leer ons te hopen op Hem. Leer u ook, Heer, ons deze blijdschap in hem te stellen. Heer, niet dat we de blijdschap baseren op de dingen van dit leven. Hier, nu, maar in hem. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor de blijdschap die in hem te vinden is. O Vader, dat we er allemaal van mogen proeven en smaken. Van deze blijdschap. De lof en eer van de Heilige Naam. Amen.